Halleluja, Jezus is de grote overwinnaar. Amen. Halleluja. Vader, ik dank u wel dat u Heer bent en Meester bent, dat weten we. Dat u de overwinnaar bent, dat u de Almachtige bent, dat u de Eeuwige bent. En we zegenen zo uw plan vandaag en we geloven dat u gewoon tot uw doel komt. En we geloven dat uw Koninkrijk komt, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En wij prijzen u dat ik vandaag gewoon weer opnieuw een microfoon mag zijn. En dat u degene bent die het woord brengt. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. Halleluja. God is een machtig God. Ik zei net al, ik heb erboven gezet het hemelse leven uitleven. Het hemelse leven uitleven. Ik zie jullie allemaal kijken. Wat is het hemelse leven dan? Dan ga ik gewoon even uitleggen. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Dat is gewoon lekker jezelf zijn en blijven. En daarom geloven we dat God zijn bedoeling was en is, dat wij het hemelse leven op deze aarde gewoon gaan leven. Betekent dan dat de regering christelijk moet worden? Betekent het dan dat het land christelijk moet worden? Dan zeg ik in ieder geval nee. Want anders raak je gefrustreerd. Want het land is niet meer christelijk. De regering is niet meer christelijk. Maar het is ook niet nodig. Want God heeft namelijk in zijn Zoon een nieuw koninkrijk gevestigd. Dat niet van deze aarde is. En dat wil ik eigenlijk gewoon even de komende tijd wat beklemtonen. Want als ik kijk naar de geschiedenis van jaren, van eeuwen, dan zijn we altijd bezig geweest zoals in het Oude Testament was. We hebben de boodschap gehoord, als er een koning God diende, dan ging het met het volk goed. En dat klopt. Maar die koning, dat was namelijk een voorafschaduwing voor de koning die is gekomen. Begrijpen we nog waar we het over hebben? Ik heb het over het volk Israël. En het volk Israël die werd geleid door een koning. En als die koning God diende, dan zie je dan bij Jozefat, bij David, bij Salomo. En dan zie je dat het met de koning, met het hele rijk goed gaat. Wat wij hebben gedaan, en ik schaar me daar zelf ook onder. Oh, dus dat moet vandaag weer. Maar ik heb echt ontdekt dat Gods plan namelijk niet is. Gods plan is dat we zijn Zoon Jezus Christus serieus nemen. En dat we het koninkrijk wat hij gevestigd heeft, serieus nemen. En toevallig is hij daar de koning over. En die koning, die heeft bewezen dat hij uiteindelijk gewoon de Vader volgt. Weten we nog in Lucas 4? Toen werd hij verzocht door de Satan, door de tegenstander. En hij kon zo'n koninkrijk kon hij overnemen van de tegenstander. En uiteindelijk zei hij, nee, ik ga jou niet aanbidden, ik blijf mijn Vader aanbidden. En dat heeft hij namelijk gedaan. En we weten allemaal wat daar de uitkomst van is geweest. Uiteindelijk heeft hij een koninkrijk gebouwd. En dat koninkrijk, niet van deze wereld staat er. Dat is namelijk een realiteit. En als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, dan betekent dat je bij dat koninkrijk hoort. En dat is toevallig dat jij een koning hebt die God dient. En in het Oude Testament zagen we, als er een koning was die God diende, dan ging het met het hele volk goed, ja of ja. En zo is het namelijk met ons precies hetzelfde. Dit is een voorafschaduwing van datgene wat God namelijk van plan was om te doen. Dat heeft namelijk alles met genade te maken. Onverdiende gunst. Ook in het volk, als de koning, In het Oude Testament, als de koning God diende, dan was het hele volk daarbij betrokken. Ook dat was genade. Maar er moest een koning zijn, hij die gewoon dat ging doen. En dat is namelijk veranderd, want die koning, die is voor eeuwig nu koning. En kijk maar eens in verschillende gedeeltes, in Daniël, in Ezekiel, in Jesaja. Je moet hier maar eens op letten als je de Bijbel leest. En dan zal je ontdekken dat het allemaal over één ding gaat, de hele Bijbel. Het gaat er namelijk over dat God een koninkrijk wil vestigen waar zijn mensen die daarin horen, dan die het goed hebben. En dan die daarop meeliften op datgene wat hij uiteindelijk zelf aan het besturen is. En dat is belangrijk om dat te weten. En daarom geloof ik dat wij nu een koninkrijk hebben. Hij is een hemels koninkrijk. En hij vraagt aan jou, hij vraagt aan mij om dat gewoon te manifesteren. Om daar gewoon mee te handelen, dat uit te werken. Dat betekent een aantal dingen. Als wij weten dat wij een koning hebben die God dient, zijn wij veilig. Hoeven wij even ons eigen niet meer sabbel te maken, ja of ja? Wij zijn gewoon geborgen omdat we zo'n koning hebben. En dan betekent dat, hij voor ons, hier op deze aarde, dat we daar een deel van gaan worden. En dat is namelijk hetgeen waar het over gaat. Dus als je naar de wereld kijkt, als je naar koninkrijken kijkt, in welk land dan ook, hij gaat ze dan niet beoordelen of ze christelijk zijn of niet. Ga niet beoordelen of ze het goed doen of niet. Maar ga gewoon bekijken, wie gaat er het koninkrijk van Jezus Christus binnen? En hoe gaan zij binnen? En dan zal je gaan merken, als wij op onze benen gaan staan, als wij gewoon het hemelse leven gaan uitleven, dan gaan de mensen zichzelf voegen. We hebben gezien in de eerste, in de handelingen, Petrus die maar had een preek, kwamen 3000 mensen tot geloof. En de tweede preek hield, die kwamen er 5000 mensen tot geloof. Waarom? Omdat zij uiteindelijk gewoon de Heilige Geest gewoon de loop lieten in hun leven. Op een gegeven moment gaan ze naar de tempel en dan is er iemand die ziek is en die willen dat er gebeden wordt voor hem. En die zegt hij, of die wil eigenlijk een aalmoes, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik je. Wat ik heb, dat geef ik je. Nou, wat had Petrus nou? Petrus had namelijk het levendmakende leven in zich. Die had namelijk de Heilige Geest in zich. Die had namelijk datgene in zich dat hij hoort bij het volk van God. En je moet maar eens opletten. En ik moet oppassen dat ik niet van mijn pad afgaat. Maar je moet maar eens opletten waar de meeste christenen mee bezig zijn. Waar zijn al die scheuringen van gekomen? De scheuringen zijn niet gekomen door het kruis. De scheuringen zijn niet gekomen door wat Jezus gedaan heeft voor jou. De scheuringen zijn gekomen doordat wij het op een natuurlijke manier gaan bekijken, op een natuurlijke manier gaan bepalen en op een natuurlijke manier ons veilig voelen. Terwijl dan we ons helemaal niet gaan denken, hoe zou Jezus, hoe zou God hierover denken? En als je daarna kijkt, dan ga je echt ontdekken dat God uiteindelijk maar één koninkrijk heeft. En niet 188.000. Amen? Maar één koninkrijk. En daar is hij namelijk de leider van. Niemand anders. Dus als jij leiders van een gemeente tegenkomt, die eens even zeggen hoe dat allemaal zit. Blijf aardig tegen die persoon, maar neem het niet aan. Laat hem praten. Laat haar praten. Ga gewoon naar de koning der koning, want hij is de koning. En hij zorgt dat jij het veilig hebt. Nou, hoe kom je nou in dat koninkrijk? Ik ga met jullie naar Openbaringen hoofdstuk 2. En dan zie je dat die... Nee, hoofdstuk 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Vers 20. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen, een maaltijd met hem houden, en hij met mij, en ik met hem. En dan zie je wie overwint, hem zal ik geven, met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ga het nog een keer lezen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wie staat er aan de deur? Dat is God zelf. Indien iemand open doet, dus iemand die gaat hem open doen, naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen, maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, dus die zich daarin overgeeft, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Dus hier zie je uiteindelijk, hey, als je de deur opent, je gaat maaltijd met hem houden en je gaat één met hem worden, je gaat de Heilige Geest ontvangen, hey, dan zal je gaan zien dat je die eenheid wordt en dat je met hem op de troon zit. En wat betekent dat dan? Met hem op de troon. Net zoals ik met de Vader op de troon ben. Dus dat betekent, hey, dat zelfs iedereen die dat koninkrijk binnenwandelt, dat die uiteindelijk op de troon zit. En wat betekent dat? Hey, dan kan je namelijk gewoon regeren over je leven. Dan kan je gewoon de overwinning behalen. Ik had het net over het Oude Testament. De koning dient God en al de mensen, die hebben daar voordeel aan. Jezus is op de troon en alle mensen hebben daar voordeel aan. Amen. Geen één uitgezonderd. Misschien denk je, ja, maar ik ken ook nog een christen. Hey, die blijft nog steeds met het blauwe bezig. Die blijft dit nog aan doen en dat nog aan doen. Volgens mij moet ik hem eens even gaan vertellen dat het allemaal niet meer kan. Nou, ik ga je echt zeggen, die persoon die weet het al lang. Die weet het al eerder als jij. Dat hij het niet goed deed. En dit moeten wij echt gaan beseffen. Het is namelijk ook niet nodig. Want we hebben namelijk een koning is en die op de troon zit. En die zegt gewoon tegen jou en mij, hey, kom maar gewoon naast me op de troon zitten. Je hebt de hoogste plaats. Je hebt de machtigste plaats. En ik kijk namelijk even niet wat je allemaal verkeerd doet en gedaan hebt. Ik heb je namelijk gerechtvaardigd. En dat ik je gerechtvaardigd heb, hey, dat is heb gewoon mijn Zoon Jezus Christus bewerkt. Want die is namelijk op de hoogste troon gaan zitten. En die werkt het gewoon uit. En daarom is het belangrijk, hey, dat we dat gewoon even weten. En dan gaan we even terug naar 1 Johannes 5. En dan staat daar namelijk, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. 1 Johannes 5. En dan staat er, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zo simpel is het. Dus jij en ik hoeven daar helemaal niet over te discussiëren. Als jij de Zoon heeft, dan heb je het leven. Als er iemand naast jou loopt die de Zoon niet heeft, die heeft gewoon het leven niet. Dat hij het wel kan krijgen, hey, maar dat is niet aan jou en mij. Wij hoeven namelijk iemand niet te vertellen wat ze allemaal moeten doen. Elke keer kom ik erachter, als Jezus gewoon bezig is, hey, dan gaat hij naar een hele stille plaats. En wat gebeurt er dan? Dan zitten er ineens 5000 mensen op hem te wachten. 5000 mensen zitten op hem te wachten, zonder dat hij dat wist. Hij had ze niet uitgenodigd. De discipelen had ze niet uitgenodigd. Dus zo wordt het koninkrijk gebouwd. Dus het koninkrijk wordt niet gebouwd om allemaal advertenties zetten. Het koninkrijk wordt niet gebouwd om te zeggen, hé, je moet hier zijn. Nee, het koninkrijk wordt gebouwd als wij zijn wie we zijn. Als wij gewoon beseffen, dat we op de troon zitten, dan ziet iedereen, die ziet ons op de troon zitten. Ja of ja? Want hij ziet gewoon dat het koninklijke leven gewoon in jou manifesteert. Net zoals bij het volk Israël. Een ander volk die keek naar het volk Israël en die zag dat het volk Israël goed ging, dan wisten ze dat er een goede koning boven stond. Snap je? Dus uiteindelijk zagen ze het resultaat van het volk, daaraan zagen ze door wie dan ze geleid werden. En zo gaat het ook met jou en mij. Iemand is boven ons aan het regeren. En het gaat ons goed. En misschien zeg je, maar het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met me. Dat kan, maar misschien moet je gewoon daar ook nog eens even wat anders over nadenken. Het is de vraag of het niet goed gaat. Misschien zit er wel een bocht in de weg, omdat je ergens omheen moet, maar uiteindelijk kom je weer op die snelweg terecht. Misschien moet je gewoon eens gaan nadenken en denken van al datgene wat verkeerd gaat, er gaat ook weer iets goed. En daarom, ik zocht even de uitspraak van Johan Cruijff, maar die kwam niet naar binnen. Maar het punt is eigenlijk, dat er momenten zijn, dat je denkt dat het niet goed gaat, maar er gaat een goede tijd komen. Na de regen komt zonneschijn. Amen. En als het dan regent, dan kan je je helemaal focussen op die regen. Je wordt drijfnat. En je denkt, dat wil ik niet. Maar als je dat gewoon laat gebeuren, dan is regen, die doe je echt geen pijn. En als je dan ook nog bedenkt, na deze regen komt zonneschijn. Wauw, ben je dan blij of ben je dan niet blij? Dus het is maar net daarna, is het glas half leeg of is het half vol? En daar gaat het om. En dat moeten wij als christenen, moeten wij gaan leren. Ik hoorde gisteren, was er hier iemand en die had namelijk een vriend. En toen kwam die erachter dat diegene die dat vertelde, dat hij een voorganger was van een kerk. En toen zei die vriend tegen hem, een kerk, dan word je altijd veroordeeld. Als je daar bent, dan word je veroordeeld. En de mensen eromheen worden ook nog veroordeeld. Dacht je dat ik daar wil zijn? En dat is hetgene wat de wereld ziet in de kerk. En daar moeten wij mee afrekenen. Ik weet wel dat het niet zo is, maar zo komen we wel over. Amen. Want het is niet zo, want we zijn gerechtvaardigd. En we worden niet veroordeeld door onze koning. Dus kunnen wij ook niet iemand anders veroordelen. En dat doen we ook niet. Alleen, per ongeluk doen we het wel. En dat wordt buiten de kerk, wordt dat enorm opgeblazen. En uiteindelijk zitten ze zo naar jou en mij te kijken. En daar moet verandering in komen. Want uiteindelijk is het Gods bedoeling dat de hemel op de aarde geplant wordt. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nou, het koninkrijk is gekomen, want hij zegt, zoek mijn koninkrijk, zoek zijn koninkrijk, zoek zijn gerechtigheid en al die dingen zal je bovendien geschonken worden. Maar stel je nou voor dat dit een motto is voor jou en je bent elke dag bezig, zoek zijn koninkrijk, zoek zijn gerechtigheid, want ik wil het van u ontvangen. En Vader, ik ga het zoeken. Vader, ik zoek uw gerechtigheid. En dan zit de Vader op de troon en dan denkt hij, daar komt hij weer. Daar komt hij weer en is hij weer aan het zoeken naar mij. Dan heeft hij me net gevonden, maar de andere dag is hij me weer kwijt. Weet hij weer niet wat ik ben. En volgens mij wordt God daar heel moedeloos van. Als hij dat kan. Ik denk dat God niet moedeloos wordt. Maar ik zou er moedeloos van worden, ja of ja? Stel je voor dat jouw kinderen zeggen, hey, ik zoek het huis waar mijn vader en moeder woont. Dan hebben ze hem gevonden, dan hebben we een heerlijk feestje, dan gaan ze weer weg. En dan gaan ze de andere dag, ik ga mijn vader en moeder huis zoeken. En dan komen ze er weer en elke keer zijn ze aan het zoeken en ze genieten niet van datgene dat ze het al gevonden hebben. Amen. En dat moeten wij gaan beseffen. En als daar het kwartje gaat vallen, als daar de 50 cent gaat vallen, dan weet je gewoon, hey, dan gaat er uiteindelijk iets gebeuren in je leven. Want dan ga je niet meer zoeken naar zijn koninkrijk, want je hebt hem gevonden. Ik vind het ook zo geweldig dat Jezus zegt zijn koninkrijk. Dus het koninkrijk van de Vader, waar Jezus wel de koning over is, maar hij is van de Vader. En dat is zoiets fantastisch. En ik vind dat zo fantastisch dat ik kan, want wij kunnen alleen maar via Jezus ook in dat koninkrijk komen. Amen. En hij is daar gewoon de koning over. Als we het over het hemelse leven uitleven hebben, dan heb je misschien al een klein beetje ontdekt, hey, dat er wat moet gaan veranderen. In ieder geval in mijn houding, in mijn leven. Want uiteindelijk ben ik heel vaak wel bezig. Hey joh, de kerk moet vol zitten. Hey, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zussen, we moeten zo. Maar uiteindelijk, als jij een deel bent van het koninkrijk van God, waar hij de koning van is, hey, dan heb je elke dag meeting. Dan heb je elke dag een gemeenschap der heiligen. En je bent elke dag je leven aan het uitleven die God van je wil. En je zal verbaasd zijn. Je zal verbaasd zijn over wat hij uiteindelijk wil uitwerken door jou heen. Ik wil met jullie even naar Efeze. Want we moeten natuurlijk weten wie we werkelijk zijn. Want anders kunnen we niet leven zoals God wil dat we leven. Ik kijk even naar Efeze 2 en dan ga ik lezen vanaf vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons. In Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werk, opdat niemand roemen, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Opdat wij daarin zouden wandelen. Hier zien we de opdracht. Hier zien we de opdracht, door genade zijn wij behouden. En hij heeft ons geplaatst in de hemel. Hier staat in deze vertaling hemelse gewesten. Vind ik eigenlijk niet zo fijn. Omdat in de hemelse gewesten er zijn ook alle machten en demonen. Maar in de grondtaal staat in de hemel. En dat vind ik toch wel veiliger. Amen. Dus wij zweven niet hier maar zo rond. En de machten van duisternis, dat kan ineens je buurman zijn. Nee, we zijn in de hemel. En dat is hoog boven al deze dingen verheven. En we zijn nog steeds op deze aarde. Alleen we zijn er niet van. Amen. En uiteindelijk zegt hij dan, want je bent geschapen in Christus Jezus, ben je geschapen om goede werken te doen. En goede werken, dat is altijd goed. Maar dan staat er, die hij in jou geplant heeft. En weet jij nou welke goede werken dat hij in jou geplant heeft? dan kan je nooit weten welk werk dat hij van jou verwacht over een jaar. Ja? Hij wijst de goede werken dan aan in jou en je doet het gewoon. Heel naïef. Helemaal in vertrouwen. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Als wij gewoon het hemelse leven willen gaan leven, het levenmakende leven wat wij ontvangen hebben, dan zal je elke dag verbaasd zijn van hoe dat God jou gebruikt. En ik ga je ook zeggen, 9 van de 10 keer heb je nog geen eens in de gaten dat hij jou gebruikt. Maar de ander, waarvoor hij gebruikt ben, die weet het deksels goed. Snap je waar het over gaat? En dat moeten wij, die naïviteit, die moeten wij gewoon eens gaan pakken. En wij moeten gewoon eens gaan beseffen, wij zijn gewoon, wij zitten gewoon op de troon samen met Jezus. En wij wandelen in deze plaats, wij wandelen in Almere, we wandelen op de Veluwe, we wandelen in dit land. En God gebruikt ons gewoon, want hij is onze koning. En als wij dat gaan uitwerken, dan gaan er mensen komen en dan zeggen ze, joh, waarom doe jij dit? Waar heb ik dit aan verdiend, wat jij nu voor mij doet? En dan kan je gewoon zeggen, ik zit samen met de koning, zit ik op de troon. En ik kan samen met hem, hebben wij dit gewoon uitgewerkt. Weet je, en dan gaat het niet naar jezelf toe, maar dan gaat het naar hem toe. En dan wordt die andere aangeraakt, omdat hij ook bij de koninkrijk wil horen. Amen. En dat is namelijk zo enorm belangrijk. Het is belangrijk dat wij weten dat het levenmakende leven gewoon in ons is. En ik wil nog even terugkomen op dat levenmakende leven. Waarom is dat nou levenmakend leven? Schijnbaar is dat nodig. Schijnbaar is gewoon leven niet voldoende. Schijnbaar is het levenmakende leven nodig om een generatie aan te raken. Om een volk aan te raken, om de wereld aan te raken. En daarom is het anders leven als dat jij kan bedenken. Als we naar het natuurlijke leven kijken, dat is eindig. Maar het leven waar je hier over hebt, dat zal altijd blijven bestaan. En dat zal altijd vernieuwd worden. En die vernieuwing is nodig, want anders kom je namelijk vast te zitten in het verleden. En daarom is het ook goed als je naar de kerk kijkt en wat er op dit moment in de kerk gebeurt, bijna wereldwijd denk ik, dan lijkt dat de kerk gewoon leeg loopt. Dan lijkt het er gewoon op dat de kerk niet meer dat instituut is wat het voor de corona was. En uiteindelijk kunnen we daar allemaal over treuren. We kunnen daar symposiums over houden. We kunnen daar met z'n allen over gaan zitten van hoe gaan we dat tegengaan. Maar het kon wel eens wezen dat God dat namelijk wil. Misschien wil God wel de hele kerk leegmaken. En hij wil gewoon weer opnieuw beginnen. En dat hij dan gewoon even de apostel is. In plaats van al die apostelen over de hele wereld, die allemaal zelf weer het wiel uitvindt. Weet je waar ik het over heb? Ik zeg niet dat het zo is, maar ik wil wel dat we gewoon even boven in die brein, dat we daar gewoon even wat losmaken. Dat we al dat kleven, ja dat vind ik ook. Zie je wel, zij weet het al, zij zegt al ja. Amen. Maar datgene wat in je hoofd vastgeklit zit, dat moet loskomen. En daar moeten we nieuwe gedachten naar ons binnenkrijgen. Wij zijn, dat zei ik al, we zijn op de woensdag zijn we bezig met de openbaringen. En ik ga je niet alles vertellen wat we daar aan het ontdekken zijn. En weet je waarom niet? Omdat er nog zoveel mensen zijn waar dat helemaal vastgeklit zit. En als ik dit nu ga vertellen, dan gaat er dit gebeuren. Weet je wat er gebeurt? Weet je wat dit is? Niet natuurlijk, maar uiteindelijk, dan word je afgeserveerd. En dat is gewoon de bedoeling niet. Dat is ook de bedoeling niet van deze studie. Maar deze studie, wij willen gewoon echt weten, net zoals uiteindelijk de discipelen in die tijd, de fariseeën, dat zat ook helemaal vastgeroest. Ze waren aan het bidden en ze waren aan het smeken om de Messias. Ze wilden dat de Messias kwam, terwijl dat de Messias onder hun was. En ze hadden het niet in de gaten. En zijn het daarom slechte mensen? Nee, maar er zat wat vast hierboven. Er zat wat vastgeklit. Zij hadden namelijk wat gehoord. En daar waren ze helemaal op vastgeketend. En ze konden daar niet los van komen. Paulus was zo'nzelfde man. Weet je hoe dat bij Paulus gebeurde? Paulus die werd even door elkaar geschud. Hij kreeg een geweldige lichtflits naar hem toe. En hij werd even op zijn plaats gezet. Hij kon zelfs niet op zijn benen staan. Hij ging onderuit. En er was een geweldige happening vanuit de hemel. Maar dat moest gebeuren, omdat bij Paulus iets vastzat, waar uiteindelijk het nieuwe verbond, dat nieuwe leven, kon daar namelijk niet meer in terechtkomen. Er moest wat gebeuren en er kwam een enorme schok. En je moet het maar eens lezen, die schok die kwam alleen maar voor Paulus. Want al de anderen die zagen het niet, maar hij was helemaal ontsteld. En hij kon op een gegeven moment niet meer zien. Zoveel impact had dat in zijn leven. En die tijd, die komt er ook voor jou, die komt er ook voor mij. En daarom, wij moeten openstaan voor wat God namelijk aan het doen is. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Amen. Dat is de opdracht. De opdracht is niet om de nieuwe weg te zoeken. De opdracht is niet om de wildernis in te gaan, om naar een weg in een rivier te gaan. Nee, we moeten alleen maar opmerkzaam zijn. Wat is God aan het doen? En als een kerk leeg loopt, wat is God aan het doen? Gaan wij dan zeggen, we moeten ze er allemaal wel inslepen? En we moeten ons dit, we moeten dat? Nee, we moeten, misschien is God wat aan het zeggen. En uiteindelijk zien we, dat Paulus het ontdekt heeft. En dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Paulus die was bezig met datgene wat hij vanuit de hemel had ontvangen. Maar hij kon het niet kwijt. Hij kon het niet kwijt, dus daarom zei ik net, je kan soms een studie maken, er kan een kwartje vallen, maar je moet ook oppassen om dat niet zomaar in de wereld te gooien, want dan kon het wel eens wezen dat je net zoals Paulus de gevangenis ingaat. En net zoals Watsmani de gevangenis ingaat. Weet je wie Watsmani is? Hij heeft 20 jaar in de gevangenis gezeten. Omdat hij ontdekte dat God een God van genade was. Omdat hij ontdekte dat er maar één koning was. Over het koninkrijk. En niet zijn eigen land kon de scepter zwaaien. Maar de koning der koning die zwaaide de scepter voor hem. En dan kon zijn eigen land niet tegen. En dan gooide ze hem in de gevangenis. Dus het kan wel eens wezen, als je werkelijk God gaat dienen, als je werk de openbaring gaat pakken, dat je in de gevangenis terechtkomt. En dat je uiteindelijk een aantal dagen niet meer thuis kan komen. Omdat de Satan dit absoluut niet wil. Weet je wat de Satan wil? De Satan die wil dat wij wachten tot de eindtijd er is. En hij wil even, en dan komt de corona, dit is het teken. Dat wil Satan. Weet u wat hij ook graag wil? Kijk naar Israël. Alles wat daar gebeurt, dan ga je het zien. Terwijl dat uiteindelijk weten we allemaal, dat we in Jezus Christus tot zijn koninkrijk komen. En niet in het volk Israël. Amen. Dus Jezus Christus moet centraal staan in plaats van wat dan ook. Ook de kerk staat niet centraal. Ook Israël staat niet centraal. Ook de voorganger staat niet centraal. Jezus Christus staat centraal. En daar gaat het om. En daarom is het belangrijk dat we dat levende, makende leven, dat we dat gewoon gaan uitleven. Dat hemelse leven, dat we uitleven. Ik ga nog even, en dan ga ik zachtjes aan ook het wat afronden, want ik wil dat we gewoon dat we het echt pakken. En dan wil ik het ook weer niet te lang maken. En dat is, ik ga even met jullie naar Daniël. En we hebben al een aantal keer over Daniël gesproken, over die droom van Nebukadnezar. Daniël 2. En dan wil ik gewoon even lezen, dat er een steen uit de bergen komt. Een steen die komt van de bergen vrij. Ik ga even kijken in vers 34. Ga ik het even lezen. 34, hoofdstuk 2. Terwijl gij bleef toezien, zei Daniël tegen Nebukadnezar, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzeren leem en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en zij werden gelijk kaf. Op de dorsvloer, in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van hen te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Dus hier zie je, zonder mensenhanden is hij losgeraakt van de berg. Zonder een toedoen van een man is Maria bevrucht geworden en Jezus is geboren. Dus hier praat Daniël over Jezus. En dan zien we dat Jezus dat grote beeld vermozzelt. De macht van duisternis wordt onttroond. Door wie? Door Jezus Christus, door die ene steen. Jezus de hoeksteen. En dan staat er, en de steen, dus het werd vermozzeld, het werd als kaf, de wind kwam en het woei weg. En alles werd verspreid. En het beeld was nooit meer mogelijk om dat uiteindelijk weer op te richten. Ik vind het zo mooi dat er staat, dat alles vermozzeld wordt. En dat er dan in de zomer, en dat de wind komt, en zodat er geen spoor meer van te vinden was. Er was geen spoor meer van te vinden. Nou, dit is een feit. Dat moet jij en ik vasthouden. Jezus heeft een koninkrijk gebouwd. Voor eeuwig is die steen. En niemand kan dit meer ongedaan maken. Want de grote tegenstander is stof geworden. En er is niets meer van te zien. En zo is het met jou en met mij ook. Wij zijn een deel van die steen, want Jezus was de steen, de hoeksteen. En we weten allemaal, in hem zijn wij zonen. Amen. In hem zijn wij zonen. In hem zijn wij een deel van zijn koninkrijk, waar hij de koning van is. En dat is de realiteit. En dan staat er, en die steen die wordt groter en groter en groter en groter, zodat hij de aarde bedekt. Wat zal dat nou betekenen? Ik heb het vandaag over dat we het hemelse leven gaan uitleven. Wij zijn een deel van die steen en hij wil dat die steen groter en groter en groter wordt. En de aarde die ziet die steen aankomen. De mensen zien die steen aankomen en die kijken naar jou, niet naar jouw oordelen, maar gewoon, het levendmakende leven is in jou. En weet je wat het levendmakende leven is? Dat is het scheppende leven. Hey, dat is het genezende leven. Dat is het helende leven. En dat is gewoon een realiteit. Dan komt ineens de tekst ook die in Petrus staat. Door zijn striemen zijn wij genezen. En dan kijken we om ons heen. Dan kijk ik naar mijn benen. Dan kijk ik naar mijn oren. En dan denk ik, hoezo? Maar dan kijk ik er op een natuurlijke manier naar. Ik ben namelijk een deel van dat koninkrijk vanuit mijn geest, ja of ja? Amen. En vanuit die geest ben ik namelijk aan het halleluja zeggen. Halleluja. Amen. Want daar gaat het. Vanuit mijn geest ben ik aan het opereren. Vanuit mijn geest ben ik aan het manifesteren. En dat gaan we beseffen. Daarom zei ik ook. Hey, laat die regering de regering. Hey, laat het volk het volk. Hey, ga jij bezig. God, waar wil je me gebruiken? Welke goede werken die latent aanwezig in mij gepland zijn door u, wil u gebruiken op welk moment? In welke manier? En dat is nodig. En dan geef je het heft in handen aan de koning der koningen. Want jij bent gerechtvaardigd door geloof. Hoe kwam dat ook weer? Omdat Jezus, die heeft namelijk de wet vervuld. En daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Want hij is voor jou in de plaats gestorven. Hij heeft dus doodstraf voor jou in de plaats ondergaan. En daarom na zijn kruisiging, ben jij gerechtvaardigd. Jij alleen? Nee, de hele wereld, mensen. Al de mensen, niet alleen de christenen, maar ook al de heidenen. Alleen ze weten het nog niet allemaal. En dat is namelijk een punt waar God namelijk op wil enten. Hij wil dat jij dat gaat beseffen. Dat het door jou gezien gaat worden. Jij bent die steen. En zij moeten ook voegen bij die steen. Zodat die weer groter wordt. En daarom is het nodig. Dat het hemelse leven. Dan wij dat gewoon gaan manifesteren. Dan we het hemelse leven handen en voeten geven. Ja, hoe ga je dat dan doen? Als iemand jouw pootje haakt. Denk niet, hoe kan ik hem dan weer terug pootje haken. Maar bedenk dan maar gewoon. Hoe kan ik verder met mijn leven? Met dit pootje haken. En dan kon het wel eens wezen. Dat je een weg vindt die nog beter is als voor het pootje haken. Weet je waar ik het over heb? En daar moeten wij op gericht zijn. Dus wij moeten niet gericht zijn op schuld. Wij moeten niet gericht zijn op wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Wij moeten gericht zijn. Hoe kan ik dit behouden? Ik heb dat in mijn werk ook heel vaak. Soms zijn ze me echt aan het pootje haken. Maar ik doe mijn ogen dicht. Ik denk, je krijgt niet de aardigheid erin dat je mijn pootje gehaakt hebt. Ik ga jou gewoon zegenen. Ik ga gewoon zorgen. Dat je ophoudt met pootje haken, want dat heeft namelijk geen resultaat. Weet je waar we het over hebben? En daar gaat het om. Dus daarom die hemel manifesteren op deze aarde. Dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil dat wij gewoon gaan wandelen en dat wij gewoon datgene doen wat hij wil wat we doen. Tot slot ga ik eens naar Jesaja. Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izzi. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid, de geest van verstand, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van kennis, de geest van de vrezen des Heren en de geest van de lust om hem te vrezen. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billigheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, met de adem zijner lippen, de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren, het panter zich nederleggen bij een bokje, het kalf, de jonge leeuw en het mesvee zullen er samen zijn en de kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen en de leeuw zal stro eten als een rund. Dan zal de zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van vergiftige slang zal gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zodat de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natie en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Wauw. Als je dit leest, en ik heb het de afgelopen tijd heel vaak gelezen, en ik zat te denken, hey, hoe zit het nou met die wolf en met die schaap? Ik weet dat ze elkaar opvreten. Maar hier zie je dat het samen kan. Dat zelfs de leeuw hooi eet. En ik ging ermee naar God toe. Ik zeg, Vader, maar wat is dit dan? Moet dit dan nog komen? Of is dit nu al geschied? En dit was voor mij een enorm dilemma. Omdat ik geloof dat dat al gekomen is. Maar als ik in de natuur kijk en als ik hoor voor het journaal, dan hoor ik dat de wolf in Friesland heel veel schapen ombrengt. Ja of ja? Totdat ik dat hele dikke boek kreeg, de Statenbijbel, met kanttekeningen. Heb je Sander wel eens gezien met die grote Bijbel? Oh, jij hebt ook zo'n grote. In de tas. Laat hem maar eens even. Oh, hij is thuis. Nou, dat is echt zo'n pil. Ik kan hem bijna niet dragen. Daarom heb ik hem ook niet bij me. Maar daar stond namelijk in de kanttekeningen. En dat bemoedigde mij enorm. En die zegt, hey joh, jij moet het nu even niet over dat schaap en over die wolf hebben. Maar dit is hetgene wat er gebeurt als jij veilig bent in het koninkrijk van God. Dan overkom jou die dingen niet wat de schaap en de wolf nu al met elkaar overkomen. Begrijp je wat ik zeg? Dus met andere woorden, ik zie ineens dat dit gedeelte ineens bij deze preek past. Want als wij gaan wandelen zoals God wil dat wij wandelen, met hem als koning, dan worden wij niet geroofd. Dan worden wij niet geroofd door het wild gedierte. Dan worden wij niet geroofd door demonen. Dan worden wij niet geroofd door wat dan ook. Door welke ervaring of door welke ziekte ook. Want niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. En we zijn namelijk volledig genezen. Stel je voor dat dit lichaam het niet meer kan. Dan is datgene wat in mij geboren is, krijg een nieuw lichaam. Hoe mooi is dat? En ik ga mijn levenmakend leven, ga gewoon verder. En dat is het evangelie, mensen. En als wij gewoon om ons heen kijken, en ik ben de laatste tijd ben ik ook nog wel eens naar wat samenkomsten geweest, dan heb ik preken gehoord, maar dan gaat het nog steeds over, je moet het koninkrijk zoeken. Je moet het koninkrijk dit, het koninkrijk dat, terwijl dat jij daar een deel van bent. Amen. Jij bent een deel van het koninkrijk. En al deze dingen zal je bovendien geschonken worden. Of zit Jezus hier te liegen? Dit moeten wij gewoon bedenken. En dan ga je ineens weten van oké, ik moet gewoon eens even op een andere manier naar de Bijbel kijken. Ik moet op een andere manier die Bijbel eens even lezen. Ik ben er namelijk uit naar achter gekomen dat de Bijbel eigenlijk geschreven is voor de Joden.
Hoe?
Eigenlijk is die geschreven voor de Joden. En de Joden, die hebben het aan de kant gezet. Mensen, de Joden op een handje vol na hebben het aan de kant gezet. En uiteindelijk zien we dat Jezus toch heeft overwonnen. En die hebben een nieuw koninkrijk gevestigd. En ik vind het niet zo raar, want het oude testament, die heeft gewoon te maken met een voorafschaduwing. Ik ga je ook zeggen wat ik je net zei over die koning. Dat was een openbaring. Toen ik hier achter kwam, was dat mijn openbaring vandaag. Dat ook de koning van het volk Israël, dat was een voorafschaduwing aan Jezus. Elke keer als die koning God diende, ging het hele volk goed. En uiteindelijk zien we, hij is nu de koning en wij mogen gewoon ook op de troon zitten. Eigenlijk op dezelfde golflengte als dat hij zit. En als wij dat gaan manifesteren, dan gaat er iets gebeuren in deze wereld. En dan gaan we echt zien, weet je wat er dan gebeurt? En daar ga ik mee afsluiten. Toen ik hier naartoe leed, toen dacht ik even aan Wesley. Kennen we Wesley? Nee, niet Wesley Snijder. Maar een of andere grote prediker. Hè? Johnny. En er was een geweldige opwekking in Wales. En weet je wat er gebeurde in Wales? Daar waren ze het koninkrijk aan het manifesteren. De mensen die kwamen met horden naar één persoon toe. Hij nodigde ze niet uit, maar ze kwamen, want hij had een boodschap. Net zoals Jezus. En weet je wat er gebeurde? De hele stad die ging daar achteraan. Alle pubs bleven leeg. De mensen die dronken niet meer, ze kwamen uiteindelijk in die opwekking en ze dronken van de Heilige Geest. En was dat omdat ze niet mochten drinken? Nee, ze hadden zelf gekozen om niet naar de pub te gaan, maar om naar de kerk te gaan. En het ging nog verder. Op een gegeven moment, dan lees je, dan was er een schip die langs de kust voer. En de matrozen die waren op dat schip bezig en ze vielen in de geest. Terwijl dat er niemand aan het spreken was. Maar dat was een beweging waar God werkelijk vanuit de hemel zijn vinger op had. Hij was daar de koning. Weet je hoe dat gestopt is? Omdat men het ging organiseren. Ze gingen even organiseren hoe dan ze al die samenkomsten weer bij elkaar moesten brengen. En het liep leeg. Ik weet niet precies hoe lang dat de opwekking geduurd heeft. Ik denk van een jaar of 3-4. Maar dit was een teken. En ik geloof, als wij dit gaan pakken en we geven de koning alle heft in handen. En wij gaan gewoon doen wat hij in ons gepland heeft. De goede werken. Dan zouden we verbaasd zijn. Zouden we erbij gaan staan? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, we heffen onze handen op. En we willen gewoon tegen u zeggen, we hebben het begrepen. We willen gewoon naar u kijken, niet met onze natuurlijke ogen. Maar we willen naar u kijken met onze geestelijke ogen. Vader, en we willen niet dezelfde fout maken als die de fariseer maakte. Maar we willen aangeraakt worden zoals de Paulus aangeraakt werd. We willen aangeraakt worden zoals Petrus, Johannes, Jacobus en al de andere discipelen aangeraakt. 120 in de bovenzaal. Vader, en het was op dat moment een enorm spektakel. En ik dank u wel dat u dat allemaal, Vader, onder uw hoede hebt genomen. En ik ga tegen u zeggen, hier ben ik. Hier zijn wij. Doe maar de goede werken die u in ons gepland heeft. We willen niets meer, niets minder, niets meer. En we geloven dat u het uitwerkt. En mijn volk zegt God, er is grote overwinning in de atmosfeer. En dat komt omdat mijn boodschap doorkomt. Dat mijn Zoon Jezus Christus erkend wordt in datgene wat hij gedaan heeft. Dat mijn Zoon Jezus Christus op de juiste plaats gezet wordt door mensen op aarde. En dat gaat iets teweeg brengen. En daarom is het nodig, zegt God, dat ik het heft in handen ga krijgen. En dat ik de grote apostel ga worden. En dat ik de goede werken die in ieder geplant is in de moederschoot, dat ik die kan aansturen. En dat ik die kan wijzen. En je zal gaan merken. En ik wil dat je er acht op slaat de komende tijd. Ook gewoon in je eigen leven. Bedenk maar gewoon. Als er even iets misgaat. Hey, bedenk maar gewoon dat het een hobbel in de weg is. En achter die hobbel zie je het licht. En het glas is altijd halfvol. Want dat is hetgene wat ik door mijn Zoon heb gedaan. Ik zegen jullie, zegt God. Ik bemoedig je. En de heerlijkheid zal zegevieren. En ook voor al degenen die kijken. Ik wil dat je weet. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent. Het maakt niet uit welke gevoelens seksueel dat je hebt. God die houdt van je. God die weet de weg. Hij heeft jou in je moederschoot gevormd. En hij heeft al lang een plan met jou. Geef je leven over aan hem. En hij zal het uitwerken. En je zal verbaasd zijn. Want er is zoveel te doen. Maar de koning, de koningen, de koning is. En hij gaat jou en hij gaat u gebruiken. Want er zijn zoveel goede werken in jou latent aanwezig. Werk het maar gewoon uit. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. Laten we hem groot maken. Laten we hem eren. Laten we hem aanbidden. Dank u, Jezus.